En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 16. En deze middag lezen we 22e tot en met het 34e vers.
En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te gezelen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. En geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En ze zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Tekst voor de prediking deze middag is het vervolg op wat we vanmorgen hebben overdacht, vers 26 tot en met vers 30. Daar luidt Gods woord en de tekst: en er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Tot zover. Ze was, geliefde gemeente, nog niet zo heel oud toen haar man op zee bleef. Het visserschip waarop hij werkte liep op een mijn en heel de bemanning kwam om. En de vrouw bleef met haar jonge gezin achter. Ze stond voor de taak om haar kinderen alleen op te voeden, zoals er sommigen onder ons zijn die daar weet van hebben. Maar ze mocht het doen met hulp van de Heere. En ze mocht het ook doen door genade met liefde tot de Heere. De jongens werden groter en een van de jongens ging in die tijd in militaire dienst. Op een avond, zo zei hij tegen zijn moeder: neem ik een goede vriend uit dienst mee. Die wil hier wel eens op Katwijk komen. U begrijpt wel, het gaat over iemand vanuit Katwijk. Die wil hier wel eens op Katwijk komen, de dingen zien. Maar moeder, één ding. Hij kende zijn moeder een beetje. U moet niet beginnen over de geestelijke dingen, over God en over zijn woord, want daar snapt die jongen helemaal niets van. Hij is nergens bij opgevoed. De moeder keek haar jongen aan en ze zei: Ik zal proberen om de rekening mee te houden. De avond brak aan. Grote jongen stapte het kleine huisje binnen. Moeder keek de jongen eens aan. En in één keer zei ze: jongen, weet jij wel dat je een ziel hebt? Ze kon toch niet zwijgen. Weet je wel dat je een ziel hebt? Dat is ook een vraag naar ons toe. Natuurlijk een vraag die uitgelegd moest worden in dat huisje, dat begrijpt u. En eigenlijk moet die ook wel naar ons toe uitgelegd worden, jonge mensen. Weet je wel dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid? Ja, natuurlijk. Dat weten we vanuit de kerk. Maar hoe vaak zijn we in de achterliggende week bezig geweest met onze ziel en met de belangen van onze ziel? We gingen naar school. Nou, dat was nodig en dat was nuttig, laten we het zo zeggen. Maar het was grotendeels, denk ik, niet voor onze ziel. Het is voor ons tijdelijk werk, voor onze toekomst, voor onze opleiding. We hebben gegeten en gedronken, moest gebeuren. Maar het was niet voor onze ziel. We hebben geslapen, nachtrust gezocht. Nodig, een mens kan niet zonder nachtrust. Maar dat was niet voor onze ziel. We hebben, denk ik, jongeren contact gezocht met vrienden en vriendinnen. Op de app en ook nog wel in het gewone leven, denk ik. Maar hoe vaak ging het over onze ziel? Het kostbaarste wat jij hebt. Het kostbaarste, als je verkering mag hebben, wat je vriend of wat je vriendin heeft. Het kostbaarste wat uw man of vrouw heeft, als u getrouwd mag zijn. Wat je kinderen hebben. Wat dat kleine kindje heeft wat verwacht wordt. Of wat misschien nog maar een paar weken of maanden in de wieg ligt. Maar het kostbaarste, dat is onze onsterfelijke ziel. En in de tekst van deze middag komen we iemand tegen die er geen erg in had dat hij een ziel had voor de eeuwigheid. En nu gaat God hem er bij stilhouden. We willen met de hulp van de Heere gaan nadenken over de vraag die de stokbewaarder, want over hem gaat het, over de vraag die de stokbewaarder in reactie daarop, in antwoord daarop, we zouden ook mogen zeggen, als vrucht daarvan gaat stellen. Thema voor de preek is de vraag van de stokbewaarder. En we letten op drie dingen. Allereerst op wat hij ziet. Dat is vers 26 en 27. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend. En daar moeten we er ook even bij stilstaan wat de stokbewaarder op dat moment van plan was. In de tweede plaats wat hij hoort, dat is vers 28. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe uzelf geen kwaad. We willen erover nadenken, wat betekent dat? Maar ook, wat is de boodschap van die woorden naar u, naar jou en naar mij toe deze middag? Doe uzelf geen kwaad. En dan tenslotte wat hij vraagt. Dat is vooral vers 30. Daar betrekken we vers 29 ook bij. Maar in vers 30 vinden we de vraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dus wat de stokbewaarder ziet, wat hij hoort en wat hij vraagt. Vanmorgen hebben we gehoord hoe Paulus en Silas in de gevangenis terechtkwamen. En kinderen, we hebben ze in gedachten gezien, in die binnenste kerker geworpen, zittend op die harde vloer, hun ruggen opengegezeld, hun voeten vastgeklonken in dat houten blok, in een uiterst pijnlijke, folterende houding. Maar we hebben vanmorgen ook gehoord hoe Paulus en Silas vanuit die moeilijke omstandigheden zijn gaan roepen omhoog. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. En je weet het nog wel, denk ik, in dat tijdstip, in die aanduiding omtrent de middernacht, ligt naar alle waarschijnlijkheid ook iets van, er is een tijd geweest dat Paulus en Silas helemaal niet bidden konden, niet zingen konden. Maar omtrent de middernacht, er was een aantal uren verstreken, omtrent de middernacht baden ze. En onder het bidden of na het bidden en tegelijk met het bidden, nauw verbonden aan het gebed, mochten ze ook hun harten opheffen en mocht er een lofzang opstijgen vanuit de kerker naar de hemel. En de gevangenen, dat was het laatste waar we vanmorgen heel kort bij stilstonden, die hoorden naar hen. De Heere heeft door die lofzang ook willen kloppen op het hart van die gevangenen. In stilte hebben ze geluisterd. Er staat niet in de Bijbel wat het precies heeft uitgewerkt. De Bijbel laat ook wel eens iets open, gemeente. En dat is toch zo vaak om de vraag maar weer aan ons eigen hart te stellen. Wat werkt het nu uit in ons eigen hart, in ons leven? Maar er is ook met alle eerbied gesproken nog iemand die dat heeft gehoord en dat is de Heer in de hemel, die alle dingen hoort. Onze woorden, ook van de achterliggende week. Wat hebben we allemaal gezegd? Maar die ook de gebeden hoort, die ook de zuchten hoort, die ook de woordeloze gebeden hoort, als je geen woorden meer kunt vinden. Als de nood misschien wel zo groot is, dat je alleen nog maar je ogen kan opslaan naar de hemel. De Heere heeft de gebeden en de lofzangen gehoord. En dan staat er dat de Heere gaat antwoorden, vers 26. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. De Heere gaat antwoord geven en de Heere gaat zijn twee knechten, Paulus en Silas, die daar gevangen zitten, bevrijden. En hoe doet de Heere dat? Ja, dat had de Heere natuurlijk op heel verschillende manieren kunnen doen, want de Heere heeft veel middelen tot zijn beschikking. Ik denk even aan de geschiedenis die we vinden een aantal hoofdstukken terug, als Petrus gevangen zit. Dan wordt Petrus uit de gevangenis bevrijd doordat de Heere een engel zendt. En die engel neemt Petrus bij de hand en hij leidt Petrus van de ene deur naar de andere. Groot wonder. Maar het wordt pas de volgende ochtend opgemerkt. Hier doet de Heer het anders. Hier gebruikt de Heere een aardbeving. Een natuurverschijnsel. En net zoals dat ik vanmorgen zei, dat we de dingen die gezegd zijn in Filippi en die gebeuren in Filippi ook een klein beetje moeten bezien en moeten beluisteren door de ogen en de oren van de mensen toen, de Filippenzen, de inwoners van die stad. Zo geldt dat nu ook, een aardbeving. Dat was in de heidenwereld van die dagen, bij de Grieken en bij de Romeinen, een teken van de toorn en van het ongenoegen van de goden. Als de aarde beefde, dan beefde het hart van de mensen. Dat begrijpen we, dan waren de mensen bang natuurlijk, dan was hun leven in gevaar. Maar dan beefde hun geweten ook vaak. Hebben we iets gedaan waarmee de goden vertoornd zijn? Nou, dat is natuurlijk een heidense vraag. Maar we zouden wel kunnen zeggen, de Heere gebruikt een aardbeving in deze geschiedenis, onder andere daarom, omdat hij het geweten van de mensen in de stad Filippi wil gaan laten spreken, wil gaan wakker maken. Dat is al een zegen op zich, als je geweten wakker gemaakt wordt. Misschien wel na een tijd waarin je heel erg doorgegaan bent in de zonde, je verhard hebt. Maar de Heere gaat je geweten wakker maken en je geweten gaat spreken. Niet genoeg natuurlijk, maar wel belangrijk dat het gebeurt. De Heere wil het soms gebruiken, juist ook om verder te werken. Een aardbeving. Probeer het ons maar even voor te stellen. Een dof, onheilspellend gerommel in de verte. Dreunend geluid. De aarde begint te beven. De muren beginnen te bewegen. Gebouwen storten misschien wel deels in. Pinnen waaraan de gevangenen vastzaten in de muur, die komen los uit de muur. Deurposten worden ontwricht. Hoe staat het er aan het begin van onze tekst? Zodat de fundamenten van de kerker bewogen werden en terstond werden al de deuren, de binnendeur in de gevangenis, maar ook de buitendeur, terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En dan, door die aardbeving, en dat is er ook een reden van dat de Heer een aardbeving gebruikt in deze geschiedenis, dan wordt door die aardbeving de man wakker van wie wij aan het einde van de preek van morgen in gedachten even afscheid namen. Die we aan het einde van de preek zagen slapen, dwars door alle lieflijke roepstemmen tot bekering heen. Want er klonken hemelse lofzangen vanuit de kerker in Filippi. Maar de stokbewaarder heeft het niet gehoord. Wie was die stokbewaarder? We moeten ons proberen nog even een beeld van hem te vormen. Een paar dingen. Het eerste wat ik over hem zou willen zeggen is, hij was een verblinde zondaar. Een geestelijk verblinde zondaar die leefde in de duisternis van het heidendom. Dat is wel duidelijk. Tweede, wat we over deze man te weten komen is, hij was een buitengewoon vijandige en wrede zondaar. Want als hij de opdracht krijgt van de stadsoverheid in Filippi om Paulus en Silas in de boeien te slaan, dan staat er dat hij nog meer doet dan dat. Vers 24, we hebben het vanmorgen gehoord, hij moest hen zekerlijk bewaren, in verzekerde bewaring stellen, maar hij werpt ze dan in de binnenste kerker en alsof dat nog niet genoeg is, het is de stokbewaarder die de voeten van Paulus en Silas vastklinkt in dat houten blok in die stok. Het is een wrede vijand van het evangelie, een wrede vijand van Christus geweest. Dus geestelijk blind en ook vijandig en wreed. En dan nog iets, deze man is, ik zei het al, ook buitengewoon verhard en onverschillig geweest. Want we mogen zeker wel aannemen dat Paulus en Silas op het moment dat de stokbewaarder hen meenam naar de binnenste kerken, op het moment dat Paulus en Silas hun voeten besloten werden in die stok, dat deze twee gezanten van Christus tegen de stokbewaarder hebben gesproken. Dat ze verantwoording hebben afgelegd van de hoop die in hem was. Dat ze hebben gewezen op de ene naam en op de zaligheid die er in die ene naam te vinden is. Dat blijkt straks ook wel uit de vraag die de stokbewaarder gaat stellen. Maar op dit moment heeft de stokbewaarder daar geen enkel belang bij. Het is een onverschillige, verharde zondaar, van wie we vanmorgen aan het einde van de preek hebben gehoord, dat hij ging slapen op de rand van de eeuwige verlorenheid. En als God het niet had verhoed, als de Heere niet met kracht had ingegrepen en deze man had wakker geschud, dan was hij voor eeuwig verloren gegaan. Misschien dat er vanmiddag wel iemand is onder ons, een jongere of een oudere, van wie het beeld, met alle verschillen natuurlijk, want niemand leeft hier in het blinde heidendom van de stokbewaarder in de letterlijke zin, maar iemand van wie het beeld geestelijk toch getekend is in beeld van de stokbewaarder. Dat kan. En dan komt de vraag vanmiddag, heb je het gehoord? Heb je je naam horen noemen? Dat vragen we wel eens vaker. Heb je je naam horen noemen? Maar dat kan dus ook zo. En als de Heer je naam zo gaat noemen, en je wil aanwijzen wat je nood is, dan is dat ook liefde, ontdekkende liefde van Christus. Als hij aanwijst, en je het misschien wel zou moeten zeggen vanmiddag, die stokbewaarder, in al zijn geestelijke blindheid, in al zijn vijandschap, in zijn wreedheid en in zijn onverschilligheid en in zijn hardheid, die stokbewaarder, die leeft hier van binnen. Nu wil de Heere zo'n mens toen en ook nu nog wakker schudden. Omdat de Heere niet wil, zoals Petrus later zal schrijven, dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. De Heere wil u, jou deze middag, als je beeld nog getekend is in die stokbewaarder, hij wil je nog wakker schudden en hij roept het je toe. Bekeer u, want waarom zoudt ge sterven? Zoals Ezechiël het zegt, zo ik enigszins lust heb in de dood van de goddeloze, dat is kinderen een wat oudere vorm van spreken voor dat de Heere bedoelt, ik heb er geen enkele vreugde in. Als een goddeloze sterft in zijn goddeloosheid. Maar daarin heb ik lust. Daarin heb ik vreugde. Als er een zondaar, een jongere of een oudere tot bekering komt. En leeft. Echt leeft. Moet nog één ding bij. Als we het portret van de stokbewaarder zo een klein beetje hebben getekend. En dat is... Die stokbewaarder, hij wordt wakker van de aardbeving. Hij beseft misschien nog wel half slaapdronken wat er aan de hand is. Hij is zich ook heel snel bewust van zijn verantwoordelijkheid, want hij was gevangenbewaarder. En als stokbewaarder had hij de verantwoordelijkheid om de gevangenen zo te bewaren dat hij verantwoordelijk was met zijn leven. Als er iemand ontsnapte, dan moest hij er met zijn leven voor instaan. Dus hij grijpt het zwaard, het korte zwaard, wat altijd binnen handbereik lag. Hij stormt de trappen af van zijn huis. Uit de omgeving van de tekst wordt duidelijk dat dat boven de gevangenis moet hebben gelegen. Hij rent naar de gevangenis toe en hij komt daar in het eigenlijke gevangencomplex. En dan ziet hij het, en dat was onze eerste gedachte, daar zijn we ook bijna mee klaar. Wat hij ziet dat de deuren van de gevangenis, hoe staat het te vers 27, allemaal geopend zijn. En dan grijpt hij zijn zwaard en hij richt het op zijn eigen hart en hij staat op het punt om zichzelf in het zwaard te storten. Zo staat het in vers 27. Hij trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben. In de grondtaal klinkt mee. Hij stond op het punt om het te doen. Daar staat hij. In gedachten zien we het voor ons. In het maanlicht boven Filippi. Met dat zwaard gericht op zijn eigen hart, op het punt om zichzelf te storten in de dood. Maar als we het beeld van die stokbewaarder zo even hebben getekend, een man verblind, vijandig, wreed, verhard, onbekeerd, onverzoend, dan staat hij dus ook op het punt om zichzelf in de eeuwige verlorenheid te storten. En als we dit onderwerp zo even vanuit de tekst moeten aanroeren, gemeente, heel kort, drie opmerkingen in dat verband die ik wil maken als het gaat over wat de stokbewaarder hier doet. Onze tekst raakt aan het onderwerp van iemand die de hand aan zijn eigen leven slaat. Dat was hier omdat, en dat lag helemaal in de Romeinse cultuur van die tijd opgesloten, omdat deze man gezichtsverlies zou lijden, als al zijn gevangenen ontsnapt waren. En dat hier ook misschien nog te maken met vrees voor een strenge en wrede doodstraf die jij zeker zou ondergaan als de gevangenen ontsnapt waren. Kunnen nog zoveel andere redenen zijn waarom mensen de hand slaan aan zichzelf. Eén ding moeten we maar nooit doen. En dat is, als zoiets gebeurd is, op de rechterstoel van de Heere plaatsnemen en het oordeel even uitspreken. Dat mag, dat moet nooit. De Heere kent de harten. De Heere weet ook wat er mogelijk in de laatste ogenblikken nog door iemand heen gegaan kan zijn. De Heere weet alle dingen. Tweede, wat ik even zeggen wil, dat is, en dat is even ernstig, dat als er mensen denken op dit moment aan deze aangrijpende weg die geen weg is, dat de Bijbel er ons in alle ernst op wijst, en dan ben ik eigenlijk wel weer bij onze tekst, doe uzelf geen kwaad. Sorry, Paulus het. Doe uzelf geen kwaad. Ja, maar als alles zo duister is en zo wanhopig is en ik geen weg meer zie, zoek hulp bij mensen. Zoek hulp bij de Heere. Doe uzelf geen kwaad. Dat is iets wat in ieder geval klinken moet, gemeente. En dan meteen nog iets daarbij. Dan wil ik die uitdrukking die we in onze tekst vonden ook nog meer openleggen. En dan zijn we natuurlijk bij onze tweede gedachte. Wat de stokbewaarder hoort. Hij heeft gezien dat de deuren van de gevangenis geopend waren. Hij heeft, voor ons idee natuurlijk, wanneer we de geschiedenis rustig lezen, veel te snel zijn conclusies getrokken en gedacht, nu zijn alle gevangenen ontsnapt. Maar goed, hij staat daar op het punt om zichzelf de dood aan te doen. En deze man was, het ligt voor deze man wel duidelijk, en al het andere laten we dus liggen. Maar deze man was nog onbekeerd en onverzoend. En dan klinkt vanuit de binnenste kerker waar Paulus en Silas zich bevinden, waar de deur is opengesprongen, en waar Paulus en Silas bij het maanlicht of op andere wijze de man hebben gezien in het volslagen duister wat verder heerste, dan klinkt daar die roep. Er staat: Paulus riep met luide, met grote stem zeggende: doe uzelf geen kwaad. En dat riep Paulus in grote bewogenheid naar iemand die hem enkele uren daarvoor in die verschrikkelijke voetboeien had gesloten. Maar dat roept Paulus vooral ook als een ambassadeur, als een gezant van Christus. Zo was hij naar Filippi gezonden. En zo roept hij die woorden hier ook. Hij roept het in naam van Christus. Doe uzelf geen kwaad. Stort uzelf niet in het verderf. Stort uzelf niet in de eeuwige ondergang. Leef niet onbekeerd verder, want dat zit er natuurlijk ook in. Maar zoek het behoud en zoek uw zaligheid terwijl het nog te vinden is. En dan wil ik, gemeente, die roep van Paulus ook een ogenblik aan ons hart leggen vanuit de tekst. Dat is eigenlijk waar de tekst ook toe oproept. Deze middag komt diezelfde roep van het evangelie ook tot ons, tot u, tot jou en tot mij. De Heere zegt het: doe uzelf geen kwaad. In lichamelijk opzicht niet, dat stip ik nu dus alleen maar even aan. Dat we onszelf niet zullen overgeven aan allerlei verslavende machten. of aan allerlei onnodig toetakelen van ons lichaam tegen de bedoelingen van de Schepper in. Doe u zelf geen kwaad. Maar de Heere bedoelt het heel bijzonder ook met het oog op je hart, op je ziel. En het is ten diepste niet Paulus die het vanmiddag zegt. En het is ten diepste vanmiddag ook niet de dienaar van het woord die hier het woord mag spreken. Al hoop ik wel dat ik het ook in liefde en in gunning mag bedoelen vanmiddag. Maar het is ten diepste Christus. Die zijn middelaarshanden naar u, naar jou uitbreidt. En die het vanmiddag zegt. Met ogen die betraand zijn vanuit de liefde. Jonge meisje, man of vrouw. Als je nog onbekeerd en onverzoend met God voortleeft. Misschien nog maar 14, 15 jaar, maar je weet het wel in je hart. Misschien 19, 20. Misschien heeft de Heere geschud aan je leven. Maar de Heere zegt het vanmiddag in alle ernst en in alle liefde. Doe u zelf geen kwaad. Door onbekeerd en onverzoend. En onverschillig voor te leven. Doe jezelf geen kwaad, jonge vrienden, als je Bijbel gesloten blijft. Misschien een paar jaar geleden gekregen bij het afscheid van de zondagschool of van de basisschool of bij een andere gelegenheid. En je bent erin begonnen, ging erin lezen, en op een gegeven moment de Bijbel dicht. Doe jezelf geen kwaad door de woorden van zaligheid waarmee de Heere tot je wil komen, naast je neer te leggen, niet te beluisteren. Doe jezelf geen kwaad door misschien wel niet naar de kerk te komen, of wel naar de kerk, maar misschien wel van plan om iets heel anders te gaan doen in gedachten, of ongemerkt of onzichtbaar voor anderen. De Heere zegt, ach, de Heere had het zo anders kunnen zeggen. De Heere had natuurlijk kunnen zeggen, ik heb er recht op. De Heere heeft ook recht op ons hart, op onze gehoorzaamheid. Maar de Heere daalt vanmiddag zo laag af en hij wijst op het belang van je eigen ziel. Doe jezelf geen kwaad. Hoe zijn we, geliefde gemeente, onder de prediking van het woord? Moet de Heer het nog tegen u zeggen? Als u zit te strijden, en wat kunnen we strijden? Ook in de Bethelkerk, toch? Ik weet in mijn eigen leven, jaren hier gezeten. En toen de Heer kwam en met kracht werkte, toen werd één ding duidelijk. Al die jaren dat ik er zat, misschien wel met heel veel interesse hoor. Ik gaf ook godsdienst, dus ik vond het wel interessant ook. Maar toen de Heere kwam in mijn leven, al die jaren zitten strijden. Al die jaren met gebalde vuisten tegen een Christus gestaan die zijn handen uitbreidde. Waar kunnen we ons verzetten? Waartegen? Misschien wel tegen een Christus die de nood van ons leven wil aanwijzen en de schuld wil aanwijzen. En we duiken ervoor weg. We draaien ons hoofd ervoor weg. Maar we doen onszelf kwaad. Doe uzelf geen kwaad. Als de ernstige waarschuwingen klinken. Als de ontdekkende woorden klinken, maar we stoten ze van ons af, ze ketsen af op ons hart. De Heere zegt vanmiddag, doe jezelf geen kwaad, maar buig voor mijn woord. Geef je eens over. Laat het eens mogen zijn dat je je mag uitleveren aan Christus die het behoud van zondaren zoekt. Al is hij soms net als Jozef, In de geschiedenis van Jozef staat er dat Jozef harde woorden sprak met zijn broers. Maar hij deed het vanuit de liefde. U kent dat wel, die ontroerende geschiedenis. Jozef harde woorden spreken tot zijn broers. En hij is nog niet uitgesproken of hij zoekt een andere kamer op. En daar staat hij in bewogenheid te schreien en te snikken. Want het was wel liefde. Het is maar een heel zwak voorbeeld. Maar zo kan het ook wel eens zijn onder de prediking van het woord. Harde woorden. Misschien ernstige woorden, ontdekkende woorden, beschuldigende woorden, veroordelende woorden. Maar woorden ten diepste vanuit het liefdehart van Christus. Dat we er, geliefde gemeente, voor zouden buigen. Dat we er eens heel persoonlijk onder mogen komen. En anderzijds, als de nodigingen van het evangelie klinken, als Christus komt en hij biedt zichzelf aan om niet, als de roep van het evangelie uitgaat en als gepredikt wordt dat in hem alles te vinden is, dan staat op de achtergrond van die evangelieprediking dit woord: doe uzelf geen kwaad, buig. Buig voor zijn woord, buig voor zijn evangelie, buig onder zijn nodigingen. En als u niet weet hoe u gehoor moet geven aan die nodigingen, hoe u komen moet, buig aan zijn voeten en vraag het aan hem. Als hij een volkomen zaligmaker is, zou hij er u niet kunnen brengen? Zou hij jou er niet kunnen brengen? Als hij een volkomen zaligmaker is, zou hij dat harde, onwillige, vijandige hart niet kunnen breken. Doe uzelf geen kwaad. Christus staat op de achtergrond van deze woorden en hij roept het tot eeuwig behoud. En daarom, we gaan eerst zingen Psalm 36, 3a en 2b. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken.
Thank you.
vraag van de stokbewaarder. We hebben erop gelet wat hij zag, wat hij hoorde. En God gebruikte dus, we zouden het ook nog even zo kunnen zien, gemeente, een crisis in, dat werpt nog een iets ander licht op de geschiedenis, een crisis in zijn werkzame leven. Deze man was stokbewaarder, cipier, gevangenisdirecteur, maar God gebruikte een crisis in zijn bedrijfsleven, als ik het zo mag zeggen, om die man te gaan brengen tot een vraag die hij nog nooit had gesteld. En dat is onze derde gedachte, wat hij vraagt. We lezen vers 29 en 30 nog. Daarin wordt ons heel kort en levendig beschreven dat de stokbewaarder nog 5 dingen doet. Ik ga ze heel kort met u langs. Het eerste is, hij eist te licht. Dat moeten we niet allereerst geestelijk opvatten, maar letterlijk. Hij heeft aan een van zijn dienaren bevel gegeven om fakkel te halen of een olielamp, een toorts. Hij heeft licht geëist, want het was volslagen donker. Hij moest zien of het waar was wat de apostel zei, wij zijn allen hier. Hij eiste licht. Tweede, die stokbewaarder gaat, en daar valt wel de nadruk op, direct in de richting van die binnenste kerken. Hij heeft er een besef van gehad dat de aardbeving die plaatsgevonden had te maken had met de gevangenschap van deze mannen. Hij had vanuit die binnenste kerker ook de roep gehoord, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Hij haast zich in de richting van de binnenste kerker. En dan staat er in vers 29 dat hij insprong. Dat wil dus zeggen, hij springt de diepte in van dat onderaardse hol. Derde, wat hij doet, dat is, hij werd zeer bevende. Waarom is dat? Ja, misschien dat er vanmiddag iemand zegt, nou, dat kan ik wel begrijpen. Als je een ogenblik onder geweldige spanning hebt gestaan. En die spanning valt van je af, omdat je ziet dat iedereen er nog is. En je krijgt die mannen zo tegenover je, die hebben gezegd, doe u zelf geen kwaad. We zijn alle hier, maar je hebt op punt gestaan om je in de dood te storten. Dan moet dat zich ontladen. Dan begint een mens, dat is wel vaker na een aangrijpende gebeurtenis, na een geweldige inspanning, dat iemand begint te beven en te trillen. Ja, begrijpelijk, menselijke uitleg natuurlijk, een wat psychologische uitleg, maar we moeten hier toch ook nog wel dieper afsteken. Ik zeg niet dat dat helemaal niet meegespeeld hoeft te hebben, maar we moeten wel dieper afsteken. Die uitdrukking werd zeer bevende, die komt u namelijk in het Bijbelboek Handelingen nog een keer tegen. En het is goed reformatorisch als we willen zijn in onze uitleg van de Bijbel. Altijd weer belangrijk om schrift met schrift te verklaren. De Bijbel is nooit anders uitgelegd hier in de kerk. Dan altijd weer zo schrift met schrift verklaren. Dat betekent het ene stukje uit de Bijbel met het andere stukje. En dan moeten we vooral letten op zelf de uitdrukkingen. Zeker als die uitdrukkingen voorkomen in één en hetzelfde Bijbelboek. Wel, dan denk ik even aan wat er staat in Handelingen 7. Daar hebben wij de toespraak van Stefanus voor de Hoge Joodse Raad. En in die toespraak gaat Stefanus heel het Oude Testament langs. Het was een man machtig in de schriften. Maar dan komt hij op een gegeven moment bij Mozes. En dan vertelt hij over een geschiedenis die onze kinderen ook wel kennen. De geschiedenis van Mozes bij de brandende braambos. Mozes ziet die braambos die wel brand, maar niet verteerd. En dan hoort Mozes, zo vertelt Stefanus, vanuit die brandende braambos een stem. Als hij derwaarts, als hij daarheen ging om dat te bezien, zo geschiedde een stem des Heren tot hem. Hoofdstuk 7 vers 32 zeggende, ik ben de God van uw vaderen, de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. Dus dan hoort Mozes vanuit die brandende braambos de stem van de Heere die zich bekend maakt als de machtige, heilige God van het verbond. In al zijn majesteit en heerlijkheid en verbondstrouw. En dan staat er direct achteraan, en Mozes werd zeer bevende. Precies dezelfde uitdrukking. Mozes oog in oog met God in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Doe uw schoenen van uw voeten, Mozes, want de plaats waar je staat is heilige grond. Wel, als we die twee gedeelten zo even naast elkaar leggen, dan mogen we wel zeggen, de stokbewaarder is niet alleen zeer bevende geworden, omdat de spanning van hem afviel, omdat de spanning zich ontlaadde. Maar dan moeten we zeker ook zeggen vanuit het woord van de Heere, de stokbewaarder is zeer bevend geworden, omdat de Heere al deze omstandigheden en de roep van de apostel gebruiken wilde om deze man oog in oog te stellen met een God die heilig is en majesteitelijk is. En toen kreeg die stokbewaarder alles terug van wat er de achterliggende uren gebeurd was. Wat had hij gedaan? Toen daar dienaren van deze God gezonden waren, met woorden van de zaligheid, toen heeft hij geprobeerd om dat woord letterlijk aan banden te leggen. Er kan nog, jonge vrienden, ouderen, als iemand misschien wel met je gaat spreken, je vader, je moeder, je opa of je oma of een leraar op school, en die heeft het over je ziel. Die heeft het over je zaligheid. Dat je probeert om het woord aan banden te leggen door er snel een grappige of een wat spottende opmerking overheen te maken. Of door op huisbezoek heel snel over iets anders te beginnen. Er zijn mensen, die zullen er in iedere gemeente zijn, die zijn daar een meester in. Ouderlingen zoeken, een dominee zoekt naar een opening en een gesprek om over de geestelijke dingen te beginnen. En wil u nog wat koffie? Of hoe is het met die of die? Het kan allemaal goed bedoeld zijn, maar als er nou gevraagd wordt naar je ziel, je bent bezig om het woord aan banden te... Hier kreeg de stokbewaarder het terug. Wat had hij gedaan? Wat had hij gedaan? Nee, niet tegenover mensen. Maar wat had hij gedaan tegenover zichzelf, tegenover zijn eigen ziel? Wat had hij gedaan tegenover een heilige, majesteitelijke God? Dat werd de schuld. En daarom wordt deze man zeer bevend en valt hij neer. En klinkt daar die vraag als hij, en dat is het vierde wat genoemd werd, hij valt voor Paulus en Silas neer aan de voeten en brengt hen buiten. Vanuit die binnenste kerker naar zijn huis of naar de binnenplaats van de gevangenis. En dan gaat hij het vragen. Een vraag die deze man waarschijnlijk nog nooit gesteld had, maar die hij nu voor het eerst echt stellen gaat met zijn hart. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat moet ik doen, betekent dat, zalig betekent ook wel eens gelukkig natuurlijk in de Bijbel. Hè? Maar zalig betekent hier vanuit het grondwoord gered, behouden, gered uit het grootste gevaar, uit de diepste nood. Dus dat is de achtergrond van zijn vraag geweest. Wat moet ik doen opdat ik behouden word, gered word, gegrepen word uit dat grote gevaar waarin ik me bevind? Ik ben verloren en ik ga verloren. En hoe zal ik behouden worden? De stokbewaarder leert de grote levensvraag te stellen. Hebt u... Heb jij die vraag al leren stellen? In het licht van je eigen schuld. in het licht van een rechtvaardig en een heilig en een majesteitelijk God. Die, dat moet er wel bij in de geschiedenis van de stokbewaarder, die toch zo onuitsprekelijk goed was, dat hij het behoud van de stokbewaarder zocht. Dat komt allemaal bij elkaar in de achtergrond van deze vraag. Zijn eigen verlorenheid, zijn eigen schuld, wat hij allemaal gedaan had. Zeer bevend. God tegenover wie hij komt te staan, die heilig is en voor wie hij niet bestaan kan. Maar ook een God die de dienaren Paulus en Silas naar hem toezond. Omdat hij geen lust had in zijn ondergang, geen vreugde had in zijn eeuwig verderf. Die mensen naar hem toestuurde met de woorden van de zaligheid. En nu komt er voor het eerst in het hart van die stokbewaarder een vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? We moeten maar niet zeggen, gemeente, op dit punt, dat is een verkeerde vraag, een Romeinse vraag, die man hoeft niks te doen. Natuurlijk hoefde hij niks te doen om zalig te worden. Hij heeft de zaligheid uit genade gekregen. Maar het is een zegen als een mens deze vraag. Het is dezelfde vraag als die we aantreffen in Handelingen 2 bij de eerste Pinksterlingen. Het is een zegen als een mens die vraag mag gaan leren onder het woord. Hoe zal ik zalig worden? Waarom komen we in de kerk? Dat wordt misschien wel eens aan je gevraagd door collega's. Waarom ga je eigenlijk naar de kerk? Ja, onderwijs te krijgen, troost te ontvangen, dingen te leren, antwoord te krijgen op mijn vragen, bekeerd te worden, te leren hoe ik wandelen moet, meer te leren over wie Christus is en wie ik zelf ben. Dat zijn allemaal antwoorden. Maar een van de antwoorden zou ook mogen zijn, waarom komen we in de kerken onder het woord? Om de belangrijkste vragen te leren stellen. God wil zijn woord ook gebruiken in je leven. Als er misschien vanmiddag wel helemaal geen vraag was. Als er nog nooit echt een vraag geweest is in je leven. Maar om een vraag in je hart te gaan leggen. En vanuit je hart te gaan werken. Zodat die vraag gaat klinken. Wat moet ik doen om zalig te worden? We kunnen, gemeente, vanwege de tijd nauwelijks meer spreken over het antwoord. Ik kan er natuurlijk niet helemaal over zwijgen. Laat ik er in ieder geval dit nog van zeggen. Ik zou er ook niet over willen zwijgen, maar ik heb er denk ik in mijn tweede gedachte wel iets van gezegd. Ik zou er nog wel van willen zeggen, als de Heere die vraag in je hart gaat leggen. Als de Heere die vraag in je hart legt, zou hij dan ook geen antwoord willen geven op die vraag? Zou hij daarvoor de prediking van het woord niet juist willen gebruiken? Wat de stokbewaarder mocht horen, geloof in de Heere Jezus Christus, die zaligmaker in wie alles te vinden is voor een mens die aan zijn kant niets meer overhoudt. Geen rechten meer, alleen maar schuld en doorbrengen. Geen mogelijkheden meer, alleen maar onmogelijkheid. Geen kracht meer, alleen maar krachteloosheid. Maar de stokbewaarder kreeg te horen, geloof in de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, vlucht. Zo verloren als u bent, zo arm als u bent. Zo schuldig en zo krachteloos als u bent. Als u niet vluchten kan, laat u zakken en zinken. Op deze zaligmaker die u deze middag gepredikt wordt. In wie alles te vinden is. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en wat verloren is. Die gekomen is opdat hij de zondaren zalig zou maken. En de stokbewaarder en Paulus zullen tegen elkaar hebben gezegd, om strijd van welke ik de voornaamste ben. En dan blijven er natuurlijk in het leven van de stokbewaarder heel veel vragen. Als je dat antwoord krijgt, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden en je hoort het voor het eerst. Ja, dan krijg je natuurlijk twee grote vragen. Wie is de Heer Jezus? En wat is geloven? Daarom staat er in het volgende vers dat Paulus en Silas tot hen het woord spraken. Dat woord waarin de Heere antwoord wil geven, ook op jouw vraag. Amen.